Hoofdstuk 55. Niet met uiterlijke vertoning. Sommigen van de Farizeeën waren tot Jezus gekomen met de vraag wanneer het koninkrijk God zou komen. Lucas 17, vers 20. Meer dan 3 jaar waren voorbijgegaan sinds Johannes de Doper de boodschap bracht die als de roep van een bazuin over het land had geschald: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matthäus 3, vers 2. En nog zagen de Farizeeën geen teken van de oprichting van het koninkrijk. Velen van hen, die Johannes hadden verworpen en bij iedere stap Jezus hadden tegengewerkt, deden het voorkomen alsof zijn zending had gefaald. Jezus antwoordde: het rijk Gods komt niet met uiterlijke vertoning. Lucas 17, vers 20. Ook zal men niet zeggen: zie, hier is het, of daar. Want zie, het koninkrijk Gods is bij u. Lucas 17, vers 20 en 21. Het koninkrijk Gods begint in het hart. Kijk niet hier of daaruit naar uiterlijke tekenen van aardse macht om de komst van het koninkrijk te kenmerken. Er zullen dagen komen, zei hij tot zijn discipelen, dat gij zult begeren één der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult het niet zien. Lucas 17, vers 22. Omdat mijn zending niet gepaard gaat met wereldvertoon, bestaat het gevaar dat u de heerlijkheid ervan niet zult opmerken. U beseft niet hoe groot de voorrecht is dat gij hem onder u hebt, die, ofschoon gehuld in menselijke gedaante, het leven en het licht der mensen is. De dagen zullen komen dat u met verlangen zult terugblikken op de gelegenheden die u nu hebt om te wandelen en te spreken met de Zoon van God. Vanwege hun zelfzucht en aardsgezindheid konden zelfs de discipelen van Jezus niet de geestelijke heerlijkheid begrijpen die hij aan hen trachtte te openbaren. Pas na de hemelvaart van Christus, toen hij tot de Vader was gegaan, en na de uitstorting van de Heilige Geest op de gelovigen, waardeerden de discipelen volkomen het karakter en de zending van de Heiland. Nadat zij de doop van de Geest ontvangen hadden, begonnen zij te beseffen dat zij in de tegenwoordigheid waren geweest van de Heere der Heerlijkheid. Toen de woorden van Christus in hun herinnering werden gebracht, werd hun geest geopenbaard om de profetieën te verstaan en de wonderen die hij had verricht te begrijpen. De wonderen van zijn leven gingen op hun geestes oog voorbij en zij waren als mensen die uit een droom waren ontwaakt. Zij beseften: het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als een eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Johannes 1, vers 14. Christus was werkelijk van God neergedaald naar een zondige wereld om de gevallen zonen en dochters van Adam te redden. De discipelen schenen zichzelf nu veel minder belang toe dan voordat zij dit hadden beseft. Zij werden het niet moede zijn woorden en werken te verhalen. Zijn lessen, die zij slechts vaag hadden begrepen, kwamen nu als een nieuwe openbaring tot hen. De geschriften werden hen als een nieuw boek. Toen de discipelen de profetieën die getuigden van Christus onderzochten, werden zij in gemeenschap gebracht met de Godheid, en zij leerden van hem die was opgevaren naar de hemel, hoe zij het werk dat hij op de aarde begonnen was, moesten voltooien. Zij erkenden het feit dat in hem een kennis was die geen mens zonder hulp van goddelijke macht kon bevatten. Ze hadden de hulp nodig van hem over wie koningen, profeten en rechtvaardige mensen tevoren hadden gesproken. Met verbazing lazen en herlazen zij de profetische beschrijvingen van zijn karakter en werk. Hoe vaag hadden zij de geschriften van de profeten verstaan? Hoe traag waren zij geweest in het opnemen van de grote waarheden die van Christus getuigden? Terwijl zij hem zagen in zijn vernedering, toen hij als mens onder de mensen wandelde, hadden zij het geheimenis van zijn vleeswording, het tweeledig karakter van zijn natuur, niet begrepen. Hun ogen waren bevangen, zodat zij niet volledig het goddelijke in het menselijke erkenden. Maar hoezeer verlangden zij, nadat zij verlicht waren door de Heilige Geest, hem meer te zien en zich aan zijn voeten te zetten. Hoezeer wensten zij dat zij tot hem konden komen en dat hij de schriften die zij niet konden begrijpen zou verklaren. Met hoeveel aandacht zouden zij naar zijn woorden luisteren? Wat had Christus bedoeld toen hij tot hen zei: nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen? Johannes 16, vers 12. Hoe verlangden zij om dit alles te weten? Zij betreurden het dat hun geloof zo zwak was geweest, dat hun ideeën zozeer bezijden de waarheid waren geweest en zij zozeer hadden gefaald in het verstaan van de werkelijkheid. Een voorloper was door God gezonden om de komst van Christus aan te kondigen en om de aandacht van het Joodse volk en van de wereld te vestigen op zijn zending, opdat de mensen zich zouden toebereiden om hem aan te nemen. De wonderbaarlijke mens, die door Johannes was aangekondigd, was meer dan 30 jaar lang onder hen geweest en ze hadden hem niet werkelijk gekend als de door God gezondene. Berouw maakte zich van de discipelen meester, omdat ze hadden toegelaten dat het overheersend ongeloof hun mening had doortrokken en hun begrip had verduisterd. Het licht van deze donkere wereld had geschenen te midden van haar duisternis en ze hadden niet begrepen van waar deze stralen kwamen. Zij vroegen zich af waarom zij zodanig hadden gehandeld dat Christus hen noodzakelijkerwijs had moeten berispen. Dikwijls herhaalden zij de gesprekken en zeiden: waarom stond hij toe dat aardse bewegingen en tegenstand van de priesters en rabbies ons verwarden, zodat wij niet begrepen dat iemand groter dan Mozes in ons midden was en dat iemand wijzer dan Salomo ons onderricht gaf? Hoe traag waren onze oren, hoe zwak ons verstand? Thomas wilde niet geloven voordat hij zijn vinger had gelegd in de wonden die de Romeinse soldaten hem hadden toegebracht. Petrus had hem verloochend in zijn vernedering en verwerping. Deze pijnlijke herinneringen kwamen in duidelijke trekken voor ogen. Ze waren met hem geweest, maar ze hadden hem niet gekend, noch hem in zijn juiste waarde geschat. Maar hoe beroerden deze dingen nu hun hart, naarmate zij hun ongeloof inzagen? Toen de priesters en oversten tegen hen samenwerkten en zij voor raadsvergaderingen werden geleid en in de gevangenis werden geworpen, verheugden de volgelingen van Christus zich dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn. Handelingen 5, vers 41. Zij verheugden zich erover dat zij voor mensen en engelen mochten bewijzen dat zij de heerlijkheid van Christus erkenden en verkozen hem ten koste van alles te volgen. Het is nu evenzeer waar als het was in de dagen van de apostelen, dat zonder de verlichting van de goddelijke geest een mens de heerlijkheid van Christus niet kan onderscheiden. De waarheid en het werk van God worden niet op hun waarde geschat door een wereldsgezinde en schipperende christenheid. De volgelingen van de meester vinden we niet op de wegen van gemakzucht, aanzien der wereld of wereldgelijkvormigheid. Zij treden ver vooruit op de paden van de harde arbeid en vernedering en schande, vooraan in de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers der duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Efeze 6, vers 12. En nu worden zij, evenals in de dagen van Christus, verkeerd begrepen en berispt en onderdrukt door de priesters en de farizeeërs van hun tijd. Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijke vertoning. Met zijn geest van zelfverloochening kan nooit in harmonie zijn met de geest van de wereld. De beginselen van die beiden zijn elkaar vijandig. Een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van wat de geest Gods is. Want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 1 Korinthe 2, vers 14. Maar heden zijn er in de godsdienstige wereld velen die, naar zij geloven, werken voor de oprichting van het koninkrijk van Christus als een aardse, tijdelijke heerschappij. Zij verlangen onze heren tot heerser te maken over de koninkrijken van deze wereld, de heerser aan de hoven en in de legerkampen van deze wereld, in de gerechtsgebouwen, de paleizen en op de marktplaatsen. Zij verwachten dat hij zal regeren door wettelijke verordeningen, die door het menselijke gezag worden opgelegd. Aangezien Christus hier nu niet persoonlijk aanwezig is, willen zij zich wel verbinden in zijn plaats te handelen, de wetten van zijn koninkrijk ten uitvoer te brengen. In de dagen van Christus wensten de Joden de oprichting van een dergelijk koninkrijk. Ze zouden Jezus hebben aangenomen indien hij gewillig was geweest een tijdelijke heerschappij te vestigen, met geweld datgene door te voeren wat zij beschouwden als de wetten van God en hen de uitvoerders van zijn wil en de dragers van zijn gezag te maken. Maar hij zei: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Johannes 18, vers 36. Hij wilde de aardse troon niet aanvaarden. De regering waaronder Jezus leefde was corrupt en onderdrukkend. Overal heersten schreeuwende misstanden, afpersing, onverdraagzaamheid en meedogenloze wreedheid. Toch probeerde de heiland niet burgerlijke hervormingen teweeg te brengen. Hij viel niet de nationale misbruiken aan en veroordeelde ook niet de nationale vijanden. Hij mengde zich niet in het gezag of beheer van hen die aan de macht waren. Hij, die ons voorbeeld was, hield zich afzijdig van aardse regeringen. Niet omdat hij voor de smarten van de mensen onverschillig was, maar omdat de middelen om het te verbeteren niet enkel in menselijke en uiterlijke maatregelen lagen. Om een doeltreffende uitwerking te verkrijgen, moest de genezing de mensen persoonlijk bereiken en het hart vernieuwen. Niet door beslissingen van gerechtshoven of raadsvergaderingen of vergaderingen van een wetgevende macht. Niet door de bescherming van de grootte van de aarde wordt het koninkrijk van Christus opgericht, maar door het implanten van het karakter van Christus in de mens door het werken van de Heilige Geest. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hen die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Johannes 1, vers 12 en 13. Hier vinden we de enige macht die de verheffing van de mensen kan bewerken. En het menselijke middel om dit werk tot stand te brengen is de onderwijzing en de naleving van het woord van God. Toen de apostel Paulus zijn dienstwerk in Korinthe begon, in die dichtbevolkte, rijke en godloze stad, die bedoezeld was met de weerzinwekkende ondeugden van het heidendom, zei hij: "Ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd." 1 Korinthe 2 vers 2. Toen hij later schreef aan enige van degenen die onder de vuilste zonde besmet waren geweest, kon hij zeggen: "Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heere Jezus Christus en door de geest van onze God." 1 Korinthe 6 vers 11. "Ik dank God ten alle tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is." 1 Korinthe 1 vers 4. Heden ligt evenals in de dagen van Christus het werk van Gods koninkrijk niet in handen van hen die roepen om erkenning en steun bij aardse heersers en menselijke wetten, maar in handen van hen die in zijn naam aan mensen de geestelijke waarheden verklaren, welke in diegenen die ze aannemen de ervaring van Paulus zal teweegbrengen. "Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Tussen haakjes, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij." Galaten 2 vers 20. Dan zullen zij, evenals Paulus, arbeiden voor het welzijn van mensen. Hij zei: "Wij zijn dus gezant van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen." 2 Korinthe 5 vers 20.